Een hele goede morgen allemaal. Fijn dat u er bent. Ik werd al begroet door iemand toen ik vanochtend aankwam en die zei: heel veel goeds in het nieuwe jaar. Oh, kan dat nog? Toen zeiden we tegen elkaar: nou, dat moet toch elke dag kunnen? Dat we elkaar veel goeds toewensen. Want als gelovige gaat het ook alleen maar goed met je. Als gelovige. Kijk, als natuurlijk mens hebben we soms van alles en nog wat. Maar het is denk ik goed om elkaar elke dag maar te zeggen: nou, dat goed mag gaan. En dan mag je denken: en het gaat goed. Dat is mooi. Maar goed, als je dan weer aan zo'n nieuw jaar begint, dan heb u waarschijnlijk ook wel de neiging, of mensen om u heen, dat er nog wel eens teruggekeken wordt. Dat je terugkijkt van naar wat geweest is. En dan hebben we ook wel de neiging om te zeggen: ja, maar ja, wat geweest is, is geweest. En dat zeggen we dan met de bedoeling: we gaan vooruit. We gaan vooruit, vooruitzien. We gaan één kant op. En dat is ook zo. Want ik weet niet of het u wel het is opgevallen, maar u gaat nooit achteruit. We gaan altijd in de tijd vooruit. Dat is ook zo. En dat maakt dat als mensen zich bewust zijn, we lopen nooit achteruit in de tijd, maar we gaan natuurlijk vooruit, dat we ook die neiging hebben om te zeggen: en wat geweest is, is geweest. Zo van achter je laten en vooruitkijken. Wat geweest is, is geweest. Maar dan moet ik u vanuit Gods woord iets anders vertellen. Zoek dus met me op Prediker 1. Prediker hoofdstuk 1. Want waar wij optimistisch als mensen dat we zijn zeggen: ja, wat geweest is, is geweest. Kom op, we gaan verder. Daar spreekt Prediker toch even wat anders. Prediker hoofdstuk 1. Vers 9. Want daar staat: wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. Dat is net even anders dan dat je zegt: de blik vooruit, wat geweest is, is geweest. Nee, zegt Prediker, wat geweest is, dat gaat er gewoon weer zijn. Vers 10, is er iets waarvan men kan zeggen: kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Dat lijkt misschien een beetje teleurstellend. Dat je denkt: hoe komt er dan ooit vernieuwing? Hoe komt er dan ooit wat anders? Als de prediker zegt: wat geweest is, zal er weer zijn. En als u even met mij doorbladert, twee bladzijden verder naar hoofdstuk 3, vers 15. Daar staat het nog een keer: wat er is, was er al. En wat er zijn zal, is er al geweest. Nou, dat is dus niet veel nieuws. Nee, dat is ook de boodschap van Prediker. Er is niks nieuws onder de zon. Alleen dat is nou het grote verschil. U zegt: ja, maar er is toch van alles nieuw? En u denkt misschien aan wat Gods woord ons vertelt, wat we in Christus hebben ontvangen enzovoort. Ja, maar laten we eens goed lezen wat Prediker zegt. Er is niks nieuws. Onder de zon. Dat is waar Prediker het over heeft. Prediker die heeft om zich heen gekeken, en we hebben het over Salomo, en die heeft gezien: wat zie ik nou in deze wereld gebeuren? Wat speelt er zich allemaal af? En waar gaat dat over? En dan stelt hij vast wat geweest is, dat zal er weer zijn. Er is niks nieuws onder de zon. Prediker beschrijft datgene wat er zich onder de zon afspeelt. Nou, en de plaats waar u nu zit, op deze stoel, ook al is het iets verheven boven de aardbodem, is nog steeds onder de zon. Want daar bevinden we ons op dit moment. Prediker vertelt wat er onder de zon aan de hand is. En dat is dus niks nieuws. Dat is ook eigenlijk wat je zegt. De geschiedenis herhaalt zich steeds weer. De Fransen zeggen dat zo mooi, hè? L'histoire se répète. Ja, er is niks nieuws. En dat is soms misschien naar de mens gesproken wel eens wat deprimerend. Vandaar ook dat het zo belangrijk is om vanuit Gods woord vast te stellen, ja, onder de zon is er op dit moment niks nieuws. Wil je nou wat nieuws? Dan moet je naar boven de zon. Dan moet je naar die positie die niet op de aarde is. Datgene wat boven de zon is, daar komt wat nieuws vandaan. Want ook uit Gods woord en uit het plan wat God in zijn woord heeft geopenbaard, wordt wel duidelijk dat inderdaad, wanneer hebben we wat nieuws te verwachten? Nou, bijvoorbeeld, en ik zeg het even in grote begrippen. Bijvoorbeeld bij de wederkomst van Christus, die van, laat ik maar zo zeggen, van boven de zon komt, op deze aarde, en dan zal er wat nieuws komen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Ja, nu is dat niet het geval. En je hebt misschien het gevoel, we gaan vooruit, vergeten hetgeen achter me ligt. Dat zegt Paulus ook. Mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt. Alleen als gelovigen hebben we dan wel in de gaten. Dat is niet van onder de zon. Nee, want daar is gewoon hetzelfde. Wat geweest is, zal er zijn. En dat is op zich een misschien wel verdrietige vaststelling, maar dat is de realiteit. En naar de mens gesproken kun je nog zoveel vernieuwend bezig zijn. Innoverend zijn. Nieuwe ontdekkingen doen. Maar de principes van onder de zon, die veranderen nog steeds niet. Nee, als er wat vernieuwen moet, dan is het afkomstig van boven de zon. En dat is waar ook uw positie heeft. In Christus, verborgen bij God. Want alles onder de zon, ik weet niet of u dat wel eens heeft gemerkt, ja natuurlijk. Waar is alles onder de zon op gericht? Uiteindelijk is alles onder de zon gericht op de verering en aanbidding, ja, van datgene wat er onder de zon is. En dat is die tegenstander. De mens de wetteloosheid. En eigenlijk is dat ook niet meer dan steeds hetzelfde. Het blijft bij het oude. Zij dat het in de loop van de jaren en van de eeuwen intensiever en openlijker wordt. Maar het gaat nog steeds over wat er onder de zon gebeurt. En dat is gericht op de mens. Die meent dat er wat nieuws gedaan kan worden. Maar prediker had het wel goed. Het is zoals het is. Wat geweest is, dat zal er zijn. Nee, als hij komt van boven de zon, dan blijkt hij degene te zijn. En dat is wel heel bijzonder. Als er echt wat nieuws gaat komen en een vernieuwing in Gods plan van boven de zon uit zich gaat openbaren, dan gaat er iets bijzonders worden vastgesteld. Dan gaat er namelijk worden vastgesteld dat hij die komt, die het nieuwe brengt, of bijbels gezien die het leven brengt, want onder de zon is er dood, dat hij die komt, blijkt er al geweest te zijn. Hé, dat is een bijzondere. Dat lijkt erop, wat geweest is, zal er weer zijn. Ja, ook wat dat betreft. Want de komst van Christus zal aan de ene kant nieuw zijn. Hij komt van boven de zon, vanuit het hemelse. En zal een nieuwe orde creëren. Alleen, dan blijkt hij die komt, ook degene te zijn geweest die er al was. En dan blijkt toch dat het principe van prediker, wat geweest is, zal er zijn, toch van toepassing is. Alleen op een ander niveau. En dat is heel bijzonder. Weet je waar we te maken mee hebben? Met Gods plan. Want wat geweest is, zal er zijn. Is Gods plan geweest? Zeker. En in de toekomst, en dat is het bijzondere, kunnen we zeggen, Gods plan in de toekomst is voor ons nieuw, maar vanuit God gezien is het gewoon geschiedenis. Want de Heere God heeft het al vastgesteld. En bij de Heere God gebeurt er niet opeens wat nieuws. Zo van, nu weet ik niet wat ik moet doen, laten we eens een ander plan bedenken. Nee, wat geweest is, en dat is ook zijn plan, dat zal er zijn. Weet je, en dat is tegelijkertijd voor u en voor mij een geweldige bemoediging. Het loopt de Heere God niet uit de hand. Hij was er en hij zal er zijn. Dat is voor de Heere God gewoon hetzelfde. Dat is de uitvoering van zijn plan. En voor ons mensen is dat misschien lastig te begrijpen, dat je denkt, maar hoe zit dat dan? Nou, dat is wel, ook wel mooi in Gods woord om dat te gaan ontdekken. Want als we zeggen, wat geweest is, zal er zijn, dan geldt dat zeker voor het plan van God. En dat plan van God, dat manifesteert zich zowel onder als boven de zon. En daar is een wisselwerking. Alleen tussen de tijd van wat geweest is en wat er zal zijn, zit ook een tijd. En laat dat nou de tijd zijn waarin we nu leven. Een tijd waarin Gods aanwezigheid er even niet is. Want hij was er. Denk aan zijn eerste komst. En hij zal er zijn. Zijn wederkomst. En in die tussentijd is hij er niet. Vandaar ook dat de mens zo zijn best doet om zelf invulling te geven aan iets nieuws. Maar prediker zegt, dat gaat niet lukken. Want wat geweest is, zal er zijn. Onder de zon blijft het allemaal hetzelfde. In de context van de tegenstander. Maar als je Gods plan gaat ontdekken met betrekking tot zijn zoon, die geweest is, vervolgens zich verborgen houdt en er weer zal zijn, ja, dan krijg je natuurlijk zicht op hoe het werkelijke plan van God in elkaar steekt. En krijg je ook zicht op bijvoorbeeld deze tijd. Waarin je naar de mens gesproken het idee hebt van, ja, dat hobbelt maar verder en het schiet allemaal niks op. Nee, dat klopt ook wel. Want hij heeft zich verborgen. Te sterker nog, u weet toch dat Paulus ook zegt dat uw leven verborgen is bij God, of in Christus bij God. Dat is een verborgenheid. En weet je wat nou het mooie is? De Bijbel maakt dat zo op zoveel verschillende plekken heel mooi duidelijk. Van iemand die er is, iemand die er een tijdje niet is, en er vervolgens wel weer is. Dat betekent dat in die persoonsleven er een tijd van verborgenheid is. En dat zijn allemaal voorbeelden die eigenlijk wijzen naar het grote voorbeeld. De persoon van de Heer Jezus Christus, die er was, en op dat moment dat hij er was, bij de mensen die er is, die zich verborgen heeft gehouden, zoals nu, wij zien hem niet, wij horen hem niet, we voelen hem niet, maar hij is er. En die er zijn zal. Hij zal zich weer openbaren. En het is zo geweldig als je, en dat wil ik vanochtend met u doen, een aantal voorbeelden uit Gods woord, van geschiedenissen, waarin dat principe gewoon naar voren komt. En waarin je ziet hoe de Heere God duidelijk maakt hoe zijn plan in elkaar steekt. En dat het niet een kwestie is van, ja, waar zijn we nou aan toe? En waarom schiet het nou niks op? Kom vooruit. Nee, bij de Heere God gaat het altijd vooruit, alleen het is wel zijn plan. En als er wat nieuws komt, dan moet dat komen van boven de zon. Even in chronologische volgorde, een aantal geschiedenissen die iets laten zien over een tijdje verborgen zijn. Want daar hebben we mee te maken. Paulus spreekt ook over die tijd van verborgenheid, van een geheimenis, dat het niet bekend is. En daar leven we nu in. Is de Heer er dan niet? Ja, natuurlijk is hij er. Alleen hij is boven de zon. En hij zal zich manifesteren. Een van de eerste geschiedenissen in de Bijbel waarin dat principe van een tijdje verborgen zijn naar voren komt, dat is die geschiedenis in, we gaan ze niet allemaal lezen, want dat kost te veel tijd, ik noem het alleen even, en misschien dat u zegt, oh ja, is ook zo. Dat is die geschiedenis in Genesis 38 van Juda en Tamar. Tamar was uit mijn hoofd de schoondochter van Juda. En een hele geschiedenis. Er moet nageslacht komen. En Tamar weet niet dat ze het met haar schoonvader doet. Maar in ieder geval, ze raakt in verwachting. En er wordt een tweeling geboren. En als dan die tweeling geboren wordt, dan komt eerst de eerste tevoorschijn en die steekt zijn hand uit. Moet je je voorstellen, bij een geboorte. Die hand wordt eerst zichtbaar. En die vroedvrouw die daarbij helpt, dat was inderdaad een wijze vrouw, een vroede vrouw. Die bindt om de hand van dat jongetje, wat een beetje tevoorschijn komt, een rode draad, een scharlakendraad. En vervolgens trekt dat jongetje zijn hand weer terug. Hij verbergt zich weer. Dan wordt zijn broer geboren. En die heet dan ook Peres. Want hij doorbreekt de komst van zijn oudste broer. Peres betekent breuk. En als hij geboren is, dan komt inderdaad de eerste weer tevoorschijn. Dus de eerste die er deels was, zich kenmerkend met dat scharlakenkoord, verbergt zich. En een tijdje later wordt hij weer zichtbaar. Wat er geweest is, zal er weer zijn. Zij het in een andere vorm. Want de eerste keer manifesteerde hij zich met zijn hand. Kenmerkend door een scharlaken koord. Natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus. Die bij zijn eerste komst zijn leven heeft gegeven. Kenmerkend door het bloed wat gevloeid heeft. Scharlakendraad. Hij heeft zich weer teruggetrokken. Totdat hij inderdaad volledig tevoorschijn zou komen. En zich manifesteert. En zijn naam, de naam van dat jongetje wat geboren wordt, dat heet ook Serach. Dat betekent opgaan of oplichten, bijvoorbeeld van de zon. Eerst kwam hij maar ten dele tevoorschijn, met de hand. Je zou kunnen zeggen, die machtige rechterhand van God manifesteerde zich. En heeft het verlossingswerk volbracht. Maar er komt een tijd na de breuk in het tevoorschijn komen, na Peres, dat hij zich ten volle gaat openbaren. En dan zal de zon opgaan. Dan zal degene die van boven de zon komt, zich inderdaad manifesteren. En dan zal hij zijn de zonne der gerechtigheid. En zo zie je dus in zo'n hele kleine geschiedenis, dat hij tevoorschijn komt, zich verbergt en daarna weer tevoorschijn komt. Gods uitgestoken hand naar een verloren wereld. Wat geweest is, zal er weer zijn, maar op een ander niveau. En dat is het grote verschil. Waar de mens spreekt van een vernieuwing op hetzelfde niveau, daar zegt prediker, ja, dat is niks nieuws. Maar waar er sprake is van een vernieuwing van een ander niveau, namelijk van boven de zon, dat is nieuw. En dat wordt in die geschiedenis, Genesis 38, zo mooi zichtbaar. Eerst lijden en dan de heerlijkheid. En het mooie is, en vandaar die vroedvrouw, die wijze vrouw, die wist dus dat toen dat tweede jongetje geboren werd, toen wist ze, ja, maar er is nog een eerste. ja, die zie ik nu even niet, maar die komt nog. Dat wist ze zeker. Hoe wist ze dat zo zeker? Nou, omdat ze eerst die uitgestoken hand al gezien had. En ze heeft die hand gemarkeerd als zijnde de machtige hand om te verlossen. Heeft zich daarna weer verborgen, maar hij zal komen. En dan moet je nagaan dat zo'n vroedvrouw daar, en nogmaals, dat is een heel ander tijdsbestek, maar ik vind het een geweldig mooi principe. Die ziet een tijdje dat er één jongetje is en ze wacht op de tweede. En het mooie is dat hij niet een wachten van, nou ja, komt er nog een tweede? Nee, ze weet het zeker. Wat geweest is, zal er weer zijn. En hij kwam tevoorschijn. Geweldig hoe ook Gods plan daarin volvoerd wordt. En je zou kunnen zeggen, ook met een bekende tekst, die de eerste was, zal ook de laatste zijn. Een ander voorbeeld van verborgenheid, een tijdje er niet zijn en zich toch weer manifesteren, dat is de geschiedenis van Jozef. Jozef is natuurlijk ook een geweldig beeld van de Heer Jezus. Jozef die onder zijn broeders, nou ja, niet zo geliefd was. En wat doen die broers? Die zeggen, weg met die man. Als hij zich al pretendeert degene te zijn voor wie wij allemaal gaan buigen, dan accepteren wij dat niet. Want hij vertelde hun die droom, hè, van dat hij zei dat zijn schoof rechtop stond en dat al die andere schoven en de zon en de maan zich voor hem bogen. Ja, maar dat doen we niet. Weg met hem. Hij die er was, is er vervolgens een tijd niet. Hij wordt verborgen gehouden. In ieder geval voor zijn broers. Hij wordt verborgen gehouden in Egypte. En ze meenden dat hij er ook niet meer was. Ze dachten, het is voorbij. Maar wat geweest is, zal er zijn. Ja, niet naar de mens gesproken, maar van een ander niveau. Want dan is er hongersnood en dan gaan de broers naar Egypte. En dan komen ze daar aan het hof bij de koning. Dat was dus inderdaad ook naar de mens gesproken een ander niveau. En wie is daar die koning? Sterker nog, hij krijgt een geweldige naam daar in Egypte, de Safnat Paanea, de redder van de wereld. Hoe duidelijk kan het zijn? En dan buigen ze voor hem neer. Wat geweest is, en ze zullen allemaal aan die droom gedacht hebben, Jozef zeker, dat zal er zijn. En dan bogen ze voor de koning. Ja, dat is Gods plan. Daar zat een tijd van verborgenheid in, ja zeker. Maar daarmee is Gods plan niet voorbij. Nee, dat wat onder de zon zich afspeelt, dat zal vernieuwd worden door datgene wat van boven de zon komt. En daar is een geweldig beeld van. Ze zullen zien, ook in de toekomst, want dat heeft ook alles met dat volk van Israël te maken natuurlijk, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. De broers van Jozef hadden in de gaten, maar dat is Jozef. Degene die wij in principe gedood hadden. Want ze meenden dat ze van hem af waren. Verkocht naar Egypte, weg ermee. Maar hij heeft zich in feite niet meer dan verborgen gehouden. Om vervolgens de redder van de wereld te zijn. En Jozef maakt zich bekend. En dat zegt hij dat ook zo mooi, hè? Ik ben Jozef. Straks in de toekomst zal ook de Heer Jezus Christus zich bekendmaken. Ze zullen zien wie zij doorstoken hebben. Ik ben het. Wat geweest is, zal er zijn. Nog zo'n mooie geschiedenis. Ik noem ze eventjes in vogelvlucht. U moet zelf anders die geschiedenis nog maar eens lezen. Dat is die geschiedenis van Mozes. Mozes in feite natuurlijk ook de verlosser van het volk. Ja. Maar ook dat hadden ze eerst niet in de gaten. Want als Mozes zich wendt tot zijn volk, nadat hij aan het hof in Egypte groot geworden is, en hij wendt zich tot zijn volk, dan doet hij dat met de bedoeling om hen te verlossen. Dat hebben we misschien niet zo in de gaten, maar dat is de geschiedenis van Exodus. Dat hij naar dat volk toe gaat, u weet hoe dat er beschreven staat, en dat hij ziet dat daar een Egyptenaar iemand van zijn volk aftuigt. En dan zegt hij, ja, maar dat kan zomaar niet. En hij slaat die Egyptenaar dood. Waarom deed Mozes dat? Nou, dat is wel mooi. De Bijbel geeft daar zelf commentaar op. Waarom hij dat deed. Daar kun je menselijke bespiegelingen op loslaten. Ja, Mozes die zag onrecht gebeuren en dat kan toch niet. En onderdrukking en zo. En daar moet ik tegen in het geweer komen. Ja, dat is allemaal mooi en aardig als je dat bedenkt. Maar Gods woord geeft zelf aan waarom Mozes die Egyptenaar doodsloeg. Staat namelijk verwoord door Stefanus. Als die in de Handelingen 7 tijd een toespraak houdt voor de overpriesters en de schriftgeleerden en de geschiedenis van Israël als het ware in een samengevat weergeeft, dan zegt Stefanus over Mozes: en toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood en hij dacht, en nou komt dus de reden waarom Mozes dat deed, Mozes dacht dat zijn broeders wel zouden begrijpen dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. Nou, mooier zou je het voorbeeld ook niet kunnen noemen van het werk van de Heer Jezus. Die gekomen is om zijn volk verlossing te geven. Maar ze begrepen het niet. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Net zoals bij Jozef. We gaan toch niet voor hem buigen? Ben je nou helemaal? Weg met hem. Nou, Mozes ook. Wie heeft u tot rechter en heerser over ons aangesteld? Zegt een volksgenoot de volgende dag tegen Mozes. En Mozes moet vluchten. En Mozes, die zich in feite aankondigde als de verlosser, gaat zich verbergen. 40 jaar lang in het land Midian. Maar wat geweest is, zal er weer zijn. Met een tijd van verborgenheid daartussen. En vervolgens wordt hij geopenbaard. En dan lezen we ook als Mozes zich na die 40 jaar samen met Aaron aan het volk presenteert. Dan lezen we in Exodus 4. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had en deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de Heere naar de Israëlieten omgezien had en dat hij een onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer. Met andere woorden, er was nu wat nieuws. Omdat degene die er eerst was, zich een tijd verborgen heeft gehouden. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, vanuit een andere positie, vanuit een andere dimensie, van boven de zon, in Gods plan, zich opnieuw manifesteert. Maar dat we even wat anders. Op Gods tijd. En daar hoorde die tijd van verborgenheid eventjes bij. Vraagt u me nou niet, waarom doet de Heere God dat? Want dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Waar de Bijbel ook niet zomaar even het antwoord op geeft. En persoonlijk steek ik erin dat ik denk, ja, daar zou ik misschien best een antwoord op willen hebben, maar vooralsnog geloof ik, wat God geopenbaard heeft, dat is goed. Ook kan ik het misschien niet meteen helemaal begrijpen en uitleggen waarom. Waarom hebt u niet meteen verlost, Heer? Waarom hebt u niet meteen gezorgd dat het voor elkaar kwam? Waarom moet daar een tijd van verborgenheid zitten? Misschien dat we straks nog wel richting het antwoord kunnen komen. Mozes. Het bijzondere van Mozes, maar ook bij die andere is, dat bij de eerste komst in feite verlossingswerk al tot stand is gebracht. Want de Egyptenaar, beeld van de tegenstander, natuurlijk van de tegenstander. Wat doet Mozes daarmee bij zijn eerste komst? Hij slaat de Egyptenaar dood. Ja, de tegenstander wordt verslagen. Alleen niemand die het in feite nog in de gaten had. Niemand die het ook meteen de uitwerking ervan proefde. Totdat hij bij zijn tweede komst laat merken, ja, de tegenstander is verslagen. De Egyptenaar, in dit geval van Mozes, zal niet overheersend zijn. Maar God verlost daaruit. Maar dat was bij de eerste komst al begonnen. Datzelfde principe, dat de tegenstander bij de eerste komst al verslagen wordt, terwijl het daarna nog niet echt geproefd wordt, vinden we ook in het leven van David. Want hoe oud was die jongen toen hij al tot koning gezalfd werd? Wie? Ja, hij was toch een jonge vent? Heel jong. Samuel die komt naar Bethlehem en die zegt tegen Isaïe, nou, waar zijn die jongens van jou? Want een van jouw jongens wordt koning. En dat blijkt dan David te zijn, de jongste, de herder die nog bij de schaap is. Ja, ik heb er nog wel één. En David wordt tot koning gezalfd. En, nou, toen was het volk verlost. Nou, lang niet. Dat heeft nog een tijd geduurd. Ja, want David heeft zich in een behoorlijke lange tijd verborgen moeten houden. Verborgen moeten houden voor bijvoorbeeld koning Saul. Die er alles aan deed om hem naar het leven te staan. En te zorgen dat hij zich niet alsnog zou gaan openbaren. Zodat wat geweest is, er toch niet zou zijn. Ja, maar dat is bij de Heere God dan toch anders geregeld. Want als God zegt, zo is het, dan is het ook zo. Wat geweest is, zal er zijn. Zij het met een tijd van verborgenheid. En David heeft zich ook letterlijk vaak verborgen moeten houden. Denk aan die spelonk van Adullam, waar hij zich verborgen houdt voor Saul. Dat hij op de vlucht gaat voor koning Saul. Hij heeft zich verborgen gehouden. Maar in die verborgenheid, was hij de koning? Jazeker was hij de koning. Maar nog niet geopenbaard. En David wist, ik zal er zijn. Omdat het Gods plan is. En het mooie is, wanneer is de tegenstander door David verslagen? Nou, dat is al gebeurd voordat David zich verborgen ging houden. Want de tegenstander van David in de geschiedenis is natuurlijk die reus Goliath. Een geweldig beeld van de tegenstander die inderdaad de God van Israël beschimpt en bespot. En David zegt, wacht even mensen, laten we dit gebeuren, dit kan toch zo niet? Wie gaat tegen hem strijden? Wie gaat met hem overwinnen? Nou, er is niemand. Nou, zegt David, dacht ik. Geweldig beeld natuurlijk van de Heer Jezus. Wie zal de vijand overwinnen? Ja, dat kan niemand. Alleen de David, de geliefde, die wel. En David met zijn slinger en zijn steen, die veld, die reus Goliath. Sterker nog, die reus wordt onthoofd. Tot niets meer in staat. Dat heeft David, zou je zeggen, bij zijn eerste bekend zijn al gedaan. Heeft het geleid tot verlossing? Nou, eerst nog niet. Dat heeft nog een tijd geduurd, want zijn koningschap is pas later ten volle tot stand gekomen. Een geweldig beeld. Hoe inderdaad bij de eerste keer dat hij zich manifesteert, de tegenstander al vernietigd is. Maar ten volle had dat pas een uitwerking bij zijn latere komst na verborgenheid. David ontkwam, moest vluchten voor Saul, hield zich verborgen, terwijl die Goliath verslagen had. Nou, geweldig beeld natuurlijk van het werk van de Heer Jezus. Die aan het kruis gegaan is bij zijn eerste komst. En het uitriep, het is volbracht. maar vervolgens zich verborgen heeft. Maar daarmee is het werk van de verslagen vijand wel gebeurd. En dat is nou precies waar het over gaat. Wat geweest is, dat zal er zijn. En als je gelooft dat wat geweest is te maken heeft met het definitief verslaan van de vijand, dan weet je dat in de tijd dat die koning, dat hij zich even niet manifesteert, wel degelijk in de positie is dat de vijand verslagen is. En in die tijd van verborgenheid mag je dus weten, de leidsman die zich weer zal openbaren, heeft de overwinning behaald. Ja, ik merk er misschien nog niet zoveel van. Denk maar eens even aan die tijd van het volk van Israël onder Mozes, zijn verborgenheid. Toen werden ze onderdrukt daar in Egypte. Denk maar eens aan het volk van Israël in de tijd dat David zich verborgen hield. Toen hadden ze gewoon te maken met hun vijand. Terwijl misschien ze dachten, maar Goliath was toch verslagen? Maar de koning had zich verborgen. En de koning wist, ik was er en ik zal er zijn. Alleen hij komt vanuit van boven de zon. Een laatste voorbeeld. En dat vind ik zelf ook een heel mooi voorbeeld. En dan wil ik toch even die tekst lezen, want ik vind die zo duidelijk. Dat vinden we in Richteren, hoofdstuk 11. Dat is namelijk het voorbeeld van Jefta. Jefta was een richter. En dan lezen we even een enkel vers uit Richteren 11. Jefta was een richter. En ook daar vinden we eigenlijk weer hetzelfde principe. Richteren hoofdstuk 11. En dan moet je maar eens lezen met mij vanaf vers 1. De Gileadiet Jefta was een strijdbare held, maar hij was het kind van een hoer. Gilead had Jefta echter verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. En toen de zonen van deze vrouw groot geworden waren, joegen zij Jefta weg. Hun broer, halfbroer. Ze joegen zijn broeder, de broeders van Jefta joegen hem weg. En ze zeggen, jij zult in het huis van onze vader geen erfbezit hebben, want jij bent de zoon van een andere vrouw. Hoe typerend is dat voor die hele geschiedenis van dat volk van Israël en van de Heer Jezus, die te midden van zijn broers eigenlijk weggestuurd wordt. We willen jou er niet bij hebben. Weg met hem. Terwijl hij onder zijn broeders was. En Gilead, en Jefta staat er, vers 3, toen vluchtte Jefta voor zijn broers en ging in het land Tob wonen. En leeglopers verzamelden zich bij Jefta en trokken er met hem op uit. Jefta vluchtte en ging wonen in het land Tob. En leeglopers verzamelden zich bij Jefta. Nou, dat was misschien niet het beste volk, maar die sloten zich bij Jefta aan. Met andere woorden, Jefta die verbergt zich en heeft een groep mensen bij zich. Waarvan de doorsnee bevolking zei, nou ja, dat zijn een beetje rare gasten die daar bij Jefta zijn. Hier staat vertaald met leeglopers. Dat zijn iets met mensen die niet passen in het reguliere stelsel. Die wat apart zijn, die er eigenlijk niet bij horen. Die sloten zich aan bij Jefta. En die gaan wonen in het land Tob. Maar dan komt de nood aan de man. En dan lezen we in vers 6. En vers 5. En het gebeurde terwijl de Ammonieten tegen Israël streden, dat de oudsten van Gilead op weg gingen om Jefta uit het land Tob te halen. Ze zeiden tegen Jefta, kom en wees onze aanvoerder en laten we tegen de Ammonieten strijden. Mooi hè? Als de nood hoog is, gaan ze op zoek naar redding. En wie is hun redder? Die broeder waar ze eerst niks van wilden weten. Waarvan ze gezegd hadden, weg. We willen niet dat jij een erfdeel bij ons hebt. Hij blijkt dan toch de redder te zijn. Een geweldig beeld natuurlijk van ook de geschiedenis van het volk van Israël in de toekomst. Dat op het moment dat de nood hoog is, dan zullen ze om hem roepen. En hij zal komen. Jefta komt. En Jefta die zegt dan in vers 7. Jefta zei echter tegen de oudste. Hebt u mij niet gehaat en mij uit het huis van mijn vader weggejaagd? Waarom bent u dan nu naar mij toegekomen, nu u in het nauw zit? En de oudste van Gilead zeide tegen Jefta. Juist daarom zijn we naar u toegekomen. Met de bedoeling dat u met ons meegaat en tegen de Ammonieten strijdt. U zult voor ons het hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. U zult over ons het hoofd zijn. Ja. Wat geweest is, dat zal er weer zijn. Met een tijd van verborgenheid daartussen. Dat is Gods plan. En die tijd van verborgenheid heeft die Jefta een groep om hem heen verzameld. Van zoals het er staat van leeglopers. Van mensen die niet pasten in het reguliere beeld. En dan is het wel mooi dat Jefta gehaald wordt in die tijd dat hij verborgen zit uit het land. U heeft het gelezen? Top. Dat woord kent u. Maak van die B een V. En als u een beetje bargoens kent, dan zegt u, dat is tof. Dat betekent gewoon goed. Dus uit het land top, dat betekent uit het goede land. Daar bevond hij zich tijdens zijn verborgenheid. Nou ja, waar bevindt de Heer Jezus zich tijdens zijn verborgenheid? Laten we maar zeggen, in het beste land. Namelijk daarboven. Van boven de zon. Daar is het goed. En vandaar wordt hij gehaald. Nou, dat zal in de toekomst ook gebeuren. Ze zullen roepen om degene die er eerst geweest is. Die zich een tijd verborgen heeft gehouden. En vervolgens weer zich zal manifesteren. Die komt uit het land waar het zeer goed is. Van boven de zon. Want als die van onder de zon was gekomen, had het verder niks uitgemaakt. Dan zegt wat prediker is, wat geweest is, zal er weer zijn. Onder de zon. Maar dit gaat van een dimensie hoger. Van boven de zon komt hij. En daar heeft hij zich verborgen gehouden. Een tijd van verborgenheid. Dat is een tijd waarin we nu leven. Want de Heer heeft zich verborgen. Hij is aan het kruis gegaan. Met dit scharlaken draad om zijn arm, zal ik maar zeggen. Zijn bloed heeft gevloeid. En hij heeft gezegd, het is volbracht. David heeft de reus vermorzeld. Mozes heeft de Egyptenaar gedood. Maar het werd niet geaccepteerd. Maar het werk is volbracht. En vervolgens is hij afgereisd, zoals in de geschiedenis die de Heer Jezus vertelt, van een koning die naar een ver land reisde. Naar een ander land. Naar een andere dimensie, naar boven de zon. En eens zal hij daarvan terugkomen. Uit dat goede land. En in die tussentijd dat hij daar is, hebben we te maken met een tijd van verborgenheid. Wilt u eens met me gaan naar Efeze hoofdstuk 3? Want dan komen we bij de tijd van nu, die ook over u en mij gaat. Efeze hoofdstuk 3. Want daar schrijft Paulus over die tijd van verborgenheid. Efeze hoofdstuk 3. En dan begin ik te lezen in vers 2, hoofdstuk 2, vers 22, het laatste vers van het hoofdstuk 2. Daar zegt Paulus. Dan heeft hij het over de gelovigen nu, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. De gemeente, een woning van God in de geest. Dat heeft dus niet te maken met onder de zon, maar het heeft te maken met die hemelse positie die we hebben. Om deze reden, zegt Paulus, ben ik de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis, deze verborgenheid bekendgemaakt heeft. Waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Dat in andere tijden niet bekend is gemaakt aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heiligen, apostelen en profeten door de geest. Namelijk, wat is de boodschap van dat geheimenis, van die verborgenheid? Namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben. Krachtens de gave van genade van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat ze mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Dat is Gods werk dus nu. In een tijd van verborgenheid. Paulus is daar een dienaar van geworden en maakt bekend wat Gods plan is. En heel in het kort gezegd heeft dat te maken dat Paulus zegt, in deze tijd dat de koning verborgen is en die geweest is, die zal er weer zijn. Maar in die tussentijd verzamelt hij een groep mensen om zich heen. En de wereld zal misschien zeggen, net zoals bij Jefta, stelletje leeglopers. Wat zijn dat voor mensen? Rare gasten. Waar geloven die eigenlijk in? Waar houden die zich mee bezig? Nou, ze hebben het over dingen in het hemelse, geestelijke zegeningen. Daar snappen ze niet zoveel van. U misschien eigenlijk ook nog niet. Wat heeft te maken met datgene wat boven de zon is? En degene onder de zon, die kijkt daar met rare ogen naar. Die denkt, waar hebben ze het over? Maar dat is Gods plan. Een aantal mensen, net zoals bij Jefta, die om hem heen verzameld worden in het goede land. Die zich verzamelen bij de verlosser. En als het ware één met hem zijn. Gods werk nu. Of anders gezegd, zoals het in Efeze 5 staat, dat de Heere zich heeft overgegeven voor de gemeente, opdat hij haar zou heiligen, haar te reinigen met het waterbad door het woord. En in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel, heilig en smetteloos. Dat is Gods plan, tijdens die verborgenheid. Waarin hij zich niet verborgen houdt en zegt van, ik doe lekker niks. En straks dan verras ik ze allemaal. Die verrassing, die wordt geopenbaard door de apostel Paulus. En hij zegt in deze tijd, dat hij met betrekking tot het plan met zijn volk en deze wereld zich verborgen houdt, wordt daar een gemeente gevormd van gelovigen. Of anders gezegd, en u leest het in Colossense 8, een bekende tekst. Wij danken de Vader, Colossense 1 vers 12. Want dan gaat het over de tijd van verborgenheid. Wij danken de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis in het heiligdom in het licht, mag je ook vertalen. Dat is in dat land waar het goed is. Boven de zon. In het licht. Waar Paulus zegt in Timotheus' brief, de plaats waar God woont, waar een ontoegankelijk licht is. U en ik zijn daar geplaatst. We zijn één met die verlosser, die zich straks weer zal openbaren. Maar nu voor jou en voor mij het hoofd is van de gemeente. Wij danken de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis onder de zon. Want het lijkt dat je zegt onder de zon. Ja, dat is toch een gebied waar de zon schijnt. Nou, onder de zon kenmerkt zich door duisternis. Deze wereld. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon. Van boven de zon. Waar Gods licht is. In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing. Bij zijn eerste komst tot stand gebracht. De verlossing door zijn bloed. Scharlakendraad. En daarna verborgen. De vergeving van de zonde. En dan is het mooi, als dat dan zo is, en je weet, maar dat is er gebeurd in mijn leven. Ik ken die verlosser. Hij heeft ook voor mij de verlossing tot stand gebracht. Ik geloof zijn woord. Dan zegt Paulus in Colossenzen 3, en als je nou met Christus opgewekt bent, dat betekent, je hebt deel gekregen aan die verlossing. In die tijd van verborgenheid heeft God zich geopenbaard door middel van zijn woord. En omdat je geloofd hebt, heb je deel gekregen. En dan zegt Paulus, en als je nou met Christus opgewekt bent, ja, wat moet je dan doen? Zoek dan de dingen die boven zijn. Ja, dat is boven de zon. Niet van onder de zon, want dat is duisternis. Zoek de dingen die boven zijn. En dan staat erbij, waar Christus is. Ja, de zon, het licht, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is anders dan, ik bedenk van alles wat er onder de zon is. Want dat zijn, dan bedenk je de dingen die beneden zijn. En die kenmerken zich door duisternis. Bedenk de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, wat geweest is, zal er zijn, maar vanuit de nieuwe dimensie, van boven de zon, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We zijn één met hem. En dat, ja, dat is geweldig om daarover na te denken. Ook lastig om daar concreet iets bij in te beelden. Maar geloof het maar gewoon. In deze tijd van verborgenheid hebben we die positie bij de Heere, boven de zon. En we mogen ons bezighouden met de dingen van het licht. En als hij zich zal manifesteren in deze wereld, dan zal de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van deze wereld verder gaan waar die in feite gebleven is. Dan blijkt na een tijd van verborgenheid dat Mozes inderdaad de verlosser is. Dat Jefta inderdaad, ook al was hij weggestuurd, toch de verlosser is. Dat Zerach, die eerst met zijn uitgestoken hand scharlaken draad kwam, uiteindelijk toch degene is die zich volledig manifesteert als de opgaande zon. Ja. Dan zal hij blijken te zijn David, de koning der koningen en de Heere der heren. David, waarvan men zal zeggen, maar bij zijn eerste komst had hij de reus al verslagen. Hij was dus de verlosser. Zo is het. En de gelovige nu, ik zei al, die wordt toch vaak gezien als een beetje apart. Een beetje anders dan de rest in de wereld. Een beetje wereldvreemd misschien wel. Dat herkent u misschien ook wel. Dat een ander je niet zomaar begrijpt. Ja. Dat klopt ook wel. Want uw leven is verborgen. Hebben we net gelezen. Uw leven is verborgen met Christus in God. Dat is van boven de zon. ja, dan ben je niet meer van onder de zon. Dat is een beetje apart. Daar sluit ik mee af. Toen ik daaraan dacht, moest ik denken aan wat voor mij een half jaar geleden of zo in het nieuws was. Dat trof me toen. Dat heb ik nog even opgezocht. Toen was er iemand die heeft een boek geschreven. En dat was ook in het nieuws, vandaar dat ik het nog wist te herinneren. En dat boek zegt, de meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Nou ja, dat boek dat gaat er dan over. Koningen zeggen mensen zijn beesten. Priesters zeggen mensen zijn zondaars. Egoïsten zeggen, boekhouders zeggen de mensen zijn egoïsten. En al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar ja, misschien hebben we het wel mis. Misschien moeten we uit onze jongste inzichten uit de psychologie en de economie en de biologie wel zeggen dat we wel goed zijn. Nou ja, daar gaat het boek dan over. En die komt dan tot de conclusie, de meeste mensen deugen. En toen zat ik later te bedenken, wat zegt Gods woord daar eigenlijk over? Want dan hebben we het over de mensen onder de zon, hè? Waarvan de mens zegt, nou, de meeste mensen deugen. Psalm 14. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was. Of er iemand was die God zocht. Ze zijn allen afgedwaald. Tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. En Paulus zegt, want het goede dat ik wil, ja, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ja, dat is die mens onder de zon. Maar de mens onder de zon, die deelgenoot is geworden aan het verlossingswerk van de verlosser, dan mag ik op grond van Gods woord zeggen, dan deug je. Dan deug je. Want de mens, de koning der koningen, de verlosser, die deugt. En als je deel krijgt aan hem, dan deug je. En het is wel mooi, toen ging ik eens opzoeken in de Bijbel, weet je, of dat woord deugd en deugen voorkomt. Nou, niet als zodanig, maar wel een afgeleide daarvan. En daar wil ik mee afsluiten. Ook voor het nieuwe jaar mogen we dat weten. In deze tijd van verborgenheid, waarin je denkt, ik zie helemaal geen licht. Bedenk dat onder de zon verandert er nog steeds niks. Dat gaat pas gebeuren als degene die van boven de zon zich zal manifesteren. Maar u en ik zijn daar al. En dan zegt Paulus in de Filippenzenbrief, en u kent dat lied, of u kent die tekst, want er is ook een lied van gemaakt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. In de tekst staat, Filippenzen 4 vers 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Letterlijk staat er, alles ben ik machtig. En dat machtig zijn, dat is afgeleid van het werkwoord van deugen. Met andere woorden, dat machtig zijn, dat wil zeggen dat je het vermogen hebt om iets te doen. Dat je deugt. Dat je ergens voor deugt. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Alles ben ik machtig. Ik deug ervoor. Ja, maar hoe? Niet uit eigen kracht. Ik deug. Dat betekent, ik beantwoord ook aan het doel waarvoor ik ben. En letterlijk staat er dan, in de mij krachtgevende. Wie is dat? Christus. Daarom deug ik. In deze tijd dat je misschien denkt, ja, waar hoor ik bij? Ik hoor bij een club waarvan de wereld zegt, vreemde gasten, geloven in dingen, ik snap er niks van. Alleen we hebben ons vertrouwen gesteld op degene die zich nu verborgen houdt in het hemelse. En nu mijn plaats is bij hem. En wij weten dat wat geweest is, dat zal er weer zijn. Maar met een nieuwe dimensie. En voor uw eigen leven betekent het, wat geweest is, het oude, dat is voorbij. Het is nieuw geworden. Mijn leven is naar boven de zon verhuisd en heeft daar een geweldige positie. En in die verborgenheid geniet ik nu, ja, met alle gedoe wat er nog op deze aarde zich plaatsvindt, geniet ik nu van het hemelse, de gezegeningen in hem. Alles ben ik machtig. Ik kan alles. Ik deug. Dat mag je weten. Voor God, je deugt. In de mij krachtgevende, dat is Christus, de Verlosser. Amen. Zullen we de Heer daarvoor gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat, ja, dat u zegt dat we deugen. Dat we een plaats hebben gevonden in dat land, tof. In dat goede land bij u. En dat we mogen weten dat u uw plan volvoert. En dat u zich eens zult openbaren. En dat ook de wereld zal zien. Dat u die er was, er weer zijn zal. Vanuit een geweldige nieuwe positie. Want u zegt het ook, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u wel dat wij al deel mogen hebben aan dat nieuwe werk. Aan wat de wereld niet ziet. Wat we zelf eigenlijk ook helemaal niet zien. Maar wat geestelijke realiteit is. En dat we mogen genieten van die overvloedige rijkdom van uw genade. Die ons dit alles gegeven heeft. Dank u wel voor de mooie voorbeelden uit uw woord waarin u bevestigt hoe uw plan in elkaar steekt. En waarin u ons ook bemoedigt dat uw werk ook tijdens die verborgenheid gewoon doorgaat. Want u bent niet te zwak om te verlossen. U bent ook niet te moe om te verlossen. Nee, u bent de Verlosser. En wil niets liever dan dat alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heer, we verwachten het zomaar van u. Deze dag, komende week, komende maand, dit nieuwe jaar. U bent nabij. En ons leven heeft een geweldige positie. In het zonlicht wat daar boven de zon straalt. Namelijk het licht van uzelf. Dank u wel daarvoor. Wilt u ons daarvan laten genieten? Wilt u maken, Heer, dat ook een bewustheid mag worden in ons leven? Bedenk de dingen die boven zijn, zegt Paulus. Waar Christus is. Vanuit dat geweldige licht van boven de zon. Dank u wel, Heer. Wilt u het maar verder uitwerken in ons leven. En dat u verheerlijk mag worden. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En ik zat te denken aan 687. Heer, wijs mij uw weg. Leer mij uw weg die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg een lamp voor mijn voet. Heer, leer mij uw wil en toon mij uw plan. Hoe ik u dienen kan. En als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus, die is geweest, heel die weg gelopen heeft, de verlossing tot stand heeft gebracht en er ook nu is, dat hij ook voor mij die verlossing, die weg gelopen heeft. En dat ik mag delen in zijn heerlijkheid. 687 gaan we nog met elkaar zingen. Ik stel voor dat we dat staande doen. En dan gaan we naar de koffie en de thee. En wens ik u nog een hele goede zondag. En tot een volgende keer.